Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Eva-Lisa Jansen van Youcademy, Siberen Houtman van Elo en we verwachten Radboud van Hal van Human Capital Group. En die staat ernstig in de file, dus misschien dat hij wel in het volgende uur terechtkomt. Je weet het maar nooit. En mijn fijne co-host is Harry Starre. Ja, 2019 staat voor de deur. Wat gaat dit jaar ons brengen? Wij kijken in onze 200ste aflevering vooruit naar 2019. En we kijken naar organiseren, werken, employer branding, veranderen, ontwikkelen, HR. Nou, allemaal mooie thema's die altijd langskomen in People Power. En dat doen we met onze fantastische gasten. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En reeds velen gingen je voor, want als ik dat zeg is de kans groter dat je je aanmeldt. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Bijzonder leuke gasten weer in de studio. Ja, ik zeg het elke uur, maar het is niet minder gemeend daardoor. Siberen Houtman. Siberen, leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Bijzonder gezellig. Ja. Partner met Elo sinds het allereerste prille uur van People Power. Dus al zo'n beetje 200 afleveringen doen we. Nou, niet allemaal samen, maar helpen jullie ons wel. Fantastisch. Eva-Lisa Jansen, jij was eerder te gast bij Jeroen, volgens mij. Hè?
Ja,
bij People Power Change van Youcademy. Jij brengt beelddoen naar het hoger onderwijs.
Ja.
Oftewel alles wat ik graag gewild had in het verleden, maar nooit gekregen had. Dus dat is fantastisch. En Harry is mijn co-host. Harry.
Ik heb er zelf voor gezorgd.
Wat?
Dus je hoeft daar niet
voor
op te wachten.
Voor je beelddoen?
Ja, voor mijn beelddoen.
Ik zit de hele tijd te wachten maar. Er komt maar niemand. Maar je moet het zelf doen.
Je kunt het ook zelf doen, ja. Gewoon naar theater gaan, een muziekinstrument spelen, poëzie bedrijven. En dat kun je dus allemaal zelf ook doen. Daar hoef je niet op te wachten.
Oh, wat goed zeg. Nou, ik was vanochtend in theater.
Ja.
Ja, ik heb van het weekend weer heel even gitaar gespeeld.
Ja, nou, kijk,
poëzie? Nou, dat weet ik niet. Daar moet ik nog wel aan werken hoor, volgens mij.
Nou, jij hoeft niet het hele volle brede spectrum te doen. Maar je moet een beetje volledig mens worden. Dat is beelddoen.
Ja, nou, dat is misschien mijn uitdaging voor 2019.
Denk het wel, ja. Ja, ik wil het niet al te pijnlijk maken. Maar er is
je
wel,
bent altijd zo lief, Harry.
Ja, maar vanavond niet. Ik ga zo meteen ook een hele andere weg inslaan dan normaal gesproken.
Ja,
daar verheug ik me enorm op.
Daarom. Dus dat wordt lachen. Lieve gasten, ik wil het graag met jullie hebben over 2019. En dan vooral over werk in 2019. Dus ja, ik mag met jullie praten over eigenlijk het breedste onderwerp wat er is. Siberen. Als we kijken naar 2019. Wat komt er aan? Of laat ik het anders zeggen, want ik weet dat jij dat een fijnere vraag vindt. En ik help je daar gewoon bij. Wat hoop je dat er gaat gebeuren? Waar verlang je naar?
Ja, dat is weer leuk dat je nou de vraag weer van. Maar ik wilde juist nou een keer gewoon die vraag wel beantwoorden die je ging stellen. En daar heb ik ook even voor gegoogeld. Ik heb gekeken, werk in 2019 heb ik gewoon gegoogeld.
Oh.
En dan kom ik bij trendrapport. En er valt me wel iets op. En dat brengt me wel dat ik hoop dat er ook nog iets anders komt.
Ja, oh, oké. Okay.
Maar dus, 2019, wat zien we? Heel veel impact van de economische groei. War on talent. Dit is even het trendrapport uit Google. Hè? Ik ben het er nog niet zo mee met alles eens. Nieuwe banen, robotisering, nieuwe vaardigheden. Stress moeten we mee omgaan. En dan zegt ze, diversiteit is nu een must, want anders ga je minder omzet draaien. Hè? Dus nu heb je diversiteit nodig om toch weer te kunnen groeien. En er staat dan als puntje wel technologie, maar dan ten dienste van medewerkers. Maar wat opvalt, gaat allemaal weer over hoe wij mensen weer gaan stretchen, kneden, duwen, omdat we weer moeten groeien.
Aha.
Tot en met de Global Sustainable Goals aan toe. Overal moet die stomme economische groei weer leidend worden.
En
dat is vast wel helemaal niet wat we nodig hebben.
Nee, ja. wat zou je willen? Dus nou, dit eigenlijk niet.
Nou, dus we moeten werken breder gaan zien, dat we het vorige keer toen ik met Harry hier zat, hadden we het ook over de toekomst van werk. En je moet het breder zien. Het kan niet alleen over economische waarden gaan. Het moet gaan over menselijke waarden. Het moet gaan over ecologische waarden. Het moet gaan over economische waarden. Ja, dus het moet meerdere dimensies krijgen. En we blijven maar hangen in die ene dimensie. Hè. Zeker nu het weer even goed gaat, is dat we iedereen duwen. Ja. Vakbonden ruiken, kans weer, haps, groeien, meer geld. En iedereen moet. Maar we kunnen altijd groeien. We moeten de wereld ook een beetje redden. En daar ben ik zelf ook niet zo goed in. Hè. Dat zeg ik altijd meteen maar bij. Maar we moeten dus kijken, wat moeten we als mensen doen? En dat begint, denk ik, bij iets als Bildung, hè, wat net al viel.
Ja.
Dus weer kijken waar zijn mensen eigenlijk. Waar zijn ze voor bedoeld? Wat speelt er nog meer dan alleen dat stomme geld? En dat vind je in theaters of in de kunst.
Ja.
Maar je moet vinden waartoe we er zijn toch een beetje. Dat klinkt dan altijd zo bevlogen. Dat hoeft ook niet zo groot te zijn. Maar het moet wel weer een beetje. Waartoe zijn we op aarde? Wat is eigenlijk ieders verhaal? En hoe kunnen we dat verhaal een plekje geven in een inclusieve arbeidsmarkt? Nou, dat gaan we dan denk ik in 2019 nog niet redden. Maar het eerste
maar
stapje
werken,
dan
toch?
Maar.
Ja, ja, wel aan werk.
Dus je hebt misschien 10 jaar nodig om wat meer te veranderen. Maar dan 2019 eerste stapje maar weer. Mensen naar voren. Dus veel meer kijken. Wie ben jij nou? Wat wil jij? Hebben we eigenlijk behoefte aan? Hebben we eigenlijk wel zin in robots? Hoe handig ze ook kunnen zijn.
Ja.
Gewoon kijken, wat willen wij nou als mensen?
Mooi. Even Lisa.
Mijn hoop.
Ja, je hoop. Hoe hoop je dat dat werk zich gaat ontwikkelen in 2019?
Als ik een van mijn favoriete filosofen mag quoten.
Jeetje, Mina zeg. Ja. Pas op. Kijk uit. Hier is het filosofie-alarm. Diepgang nabij. Ja, ga je gang.
Dat is al mooi. Ja. Nietzsche had het over een secularisatie. En dat klopte. De ontkerkelijking eigenlijk in de 20e eeuw. En daardoor verloren mensen eigenlijk een stukje zingeving. En ik denk dat we nu weer aan het seculariseren zijn, maar dan in onze instellingen. Heel Nederland is ongeveer aan het ZZP'en. En dat wil ook zeggen dat iedereen ontzettend bijzonder moet zijn. Dat heeft dan ook weer te maken met een stuk Bildung, denk ik. Iedereen moet zich profileren. Iedereen die moet een stukje glitter, een stukje glamour. En daarmee zijn we eigenlijk als Nederland ook een beetje aan het ver-Amerikaniseren. Dat is wat ik voel. En wat ik hoop is eigenlijk dat we een stukje soberheid terugkrijgen. Een stukje nuchterheid in ons werk. Ik vind het heel belangrijk dat je een stuk van je identiteit in je werk kan leggen. Daar predik ik alleen maar voor. Alleen we moeten niet uitschieten en denken dat werk bijvoorbeeld alleen maar leuk moet zijn. En alleen maar mooi en spectaculair moet zijn. Maar er hoort ook gewoon een heel groot stuk saai corvée bij. En dat vergeten we volgens mij een beetje.
Dat is toch je bent iets jonger dan dat wij zijn.
Ja.
Zeker dan Harry. En
overeenkomst van haar en mij is ons verschil in leeftijd. De enige overeenkomst is ons verschil in leeftijd.
Nou, dus er zijn vast nog meer overeenkomsten. Bijvoorbeeld dat jij ook graag filosofen quote.
Ja, ik denk dat ik dat er nu niet ga doen.
Nee.
Want dit is te vooropgezet. Maar ik heb. Er werd net een trendrapport geciteerd. Ik denk dat we behoefte krijgen aan trendbreukenrapporten. Dat wil zeggen, ik denk dat we verrast zullen zijn over 2019. Wij leven in een fraaie, vriendelijke, op ontwikkelingsgerichte wereld. En we hebben in Parijs nu gezien dat sommige mensen dat niet doen. En we zien in Amerika dat heel veel mensen dat niet doen. Die wonen in caravans, trailers. En we zien heel veel mensen die hier kwaad zijn, maar dat nog niet zo ontzettend uiten. Die al 10 jaar niet in hun inkomen omhoog zijn gegaan. Daar zijn we niet zo in geïnteresseerd, wij. En we zullen daar wel op de koffie komen. Dus wat wij zijn aan het psychologiseren. We zijn op internet elkaar inderdaad glitter en glamour aan het aanpraten. Identiteitspolitiek. Er was iemand in de Verenigde Staten die vroeg aan een oud medestudent. Wat doe je? En de betrokkenen werd heel boos. Want die zei, dat vind ik geen openingsvraag. Ik wil niet gezien worden als om wat ik doe. Want ik verkoop pispotten, zei die. En als je daarover met mij wil praten, dan bedoel je het niet echt. Want je hebt een beroep waarover je graag wil praten. Want dan ben je jezelf aan het ontwikkelen. Ik wil dat je vraagt naar hoe het met mijn kinderen gaat. Ik wil dat je vraagt of ik gelukkig ben. Maar ik wil niet dat je mij definieert om wat ik doe. En wij zijn in een wereld terechtgekomen waarin wat we doen het enige lijkt te zijn wat van betekenis is. En dat is voor een hele kleine groep die wij voor groot verslijten. Er zijn dus mensen die 10 jaar niet meer in inkomen vooruit zijn gegaan. Kun je dat voorstellen? Ja. Terwijl we in de krant lezen dat het goed met ons gaat. Met wie gaat het dan goed? Voor wie is dit eigenlijk een gaaf land? Ja. Dat is voor jou en mij, Glenn. En voor onze gasten.
Ja.
Dit is een geweldig, gaaf en prachtig land. Maar niet voor iedereen.
Nee.
En daar gaan we deze in 2019 enorm mee op de koffie komen.
Ja, krijgen we protest, ja. Revolutie.
Ja, mensen gaan zich nergens meer wat van aantrekken.
Ja.
Ik raak geëmotioneerd, dat hoor
je. Ja, ja.
Ja, ik denk ook wel dat dit waar is. Alleen ik weet niet of 2019 is, maar dit is wel iets wat al... Ik weet het, je kon het bij
Occupy. Ik denk dat het 2018 zou kunnen zijn, maar dan moeten we haast maken.
Ja.
Ja, nou ja, het moet heel snel gaan.
Nee, maar je ziet het al. Het dreigt al heel lang, vind ik. Hè.
Ja.
Er zijn zoveel mensen die het voelen hebben, ik doe er niet toe. En dat is ook zo.
Ja, ja, toch? Als je 10 jaar niet in je inkomen vooruit gaat. Nee, als je wasmachine stuk gaat en je kunt geen nieuwe kopen. Je leest overal en je ziet overal dat iedereen dat wel kan. Terwijl dat natuurlijk ook niet zo is.
Hmm.
Terwijl je ziet dat je kinderen wel goed gaan, maar jij eigenlijk uitgeteld bent. Als je bij de ABN AMRO werkt en een nette administratieve baan doet. En je bent 45, 50, dan ben je over. Dan is het afgelopen. Met die mooie nette auto. En zelf maar over het algemeen mensen die keurig hebben opgepast. Die denken, waarom ben ik aan de beurt? Dat was toch voor Schorrie Morrie? Maar ik ben toch geen Schorrie Morrie? Ik denk dat de sociologie terugkeert. Dat de psychologie zijn hoogtepunt heeft gehad. Ik ben daar een voorbeeld van. Ik ben van de ontwikkeling, de zelfontplooiing. Van waar het om gaat. Ik ga naar theater, ik lees gedichten. Maar ik denk dat we een groepje vergeten zijn. Dat niet dat zegt, ik heb potverdomme meegewerkt aan deze samenleving. En ik krijg er geen deel van. En dat is vreemd.
Ja. Zie jij dat ook, Evelise? Want ik hoor jou eigenlijk ook oproepen van... Ja, dat verheerlijken van je werk en maar nastreven dat het zo fantastisch moet zijn. Dat zie ik anders gaan worden. Er moet meer balans komen eigenlijk.
Ja, zeker meer balans. En ik hoor jou heel erg ook praten over het individu. Dus de ik. En dat is inderdaad een stuk personificatie die erg belangrijk is. Maar we hoeven daarmee niet uit de bocht te vliegen. En Bildung bestaat onder andere uit personificatie, maar ook uit socialisatie.
Ja,
het collectief. Omarmen. Ja, inderdaad. Ja. Je maakt er een mooie beweging bij. En ik denk dat wij als het Westen heel erg goed geïndividualiseerd zijn. Maar we zijn compleet het collectief uit het oog verloren.
Ja.
En ik denk dat wij andere culturen heel goed kunnen gebruiken om te leren. Wat is een collectief? Hè? Zoals Afrika met zijn stammen.
Ubuntu, hè, bijvoorbeeld.
Ja, schitterend. En ik denk dat we andere culturen niet meer zo... hoeven te zien als een soort god, hoe noem je dat? Primitievelingen. Maar ik denk dat zij ontzettend gelijk zijn aan ons en dat we daarvan moeten leren en dat we de ogen eigenlijk daarop moeten richten.
Mm-hmm.
Dus het collectief. Leren hoe we met een collectief moeten gaan leven.
Ja, dus weer van het ik weer meer naar het samen. En net alsof dat twee dingen zijn die elkaar uitsluiten. Hè? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Sibren?
Nee, ik denk dat heel belangrijk is wat je zegt. Hè? Want je verbinden aan een collectief. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je dat vanuit je eigen identiteit doet. Hè? En dat je die identiteit toch moet ontwikkelen. En dan in collectief samen aan dingen moet bouwen. Maar ik ben wel benieuwd. Want ik moest de laatste kerstspeech houden. En dan zijn er veel mensen die van tevoren al een beetje waarschuwen. Doe het nou niet weer zo somber. Maar dat op de koffie komen, waar Harry het heeft. Hij loopt nu echt zwaar geëmotioneerd de ruimte uit.
Ja, er zit een nootje verkeerd.
Maar dat op de koffie komen. Ik ben er wel benieuwd naar hoe we dat in werk terug gaan zien. Want ik denk ook dat het komt. Ik denk het ook al zo lang dat ik me afvraag waarom het nou ineens 2019 wel zou hebben. Want het had ook in 2050 gekund of 12.
Maar het gebeurt altijd als 22. De verwachtingen toenemen. Dus wij denken altijd dat als het slechter gaat mensen in opstand komen. Nee, als ze zien dat anderen beter gaan. Als je bij Picnic werkt, ik noem de naam maar even. Dan ben je in de aap gelogeerd.
Nee, maar
als je bij Amazon werkt, dan ben je in de aap gelogeerd. En wij praten daar niet over, omdat wij dat niet meemaken. Totdat in onze directe omgeving iemand van ons... Ik heb een vriendin die heeft bestuurskunde gedaan, politicologie, zangeres. Je hoort haar niet klagen, maar die pakt kerstpakketten in. Ik vind het prachtig werk natuurlijk ook. En zij klaagt er niet over. Maar het is een wereld die wij niet meer bespreken. Die wij niet meer zien.
Daar ben ik wel met je eens. Maar dus je hoeft me ook niet te overtuigen dat dit een keer gaat gebeuren. Laten we dat zeggen in 2019. Vind ik ook goed. Maar hoe zou het eruit zien? Hè? Dus komen we op de koffie als op een schip dat door de wal gekeerd wordt? Of kunnen we het nog een beetje sturen door andere dingen proberen te agenderen?
Ik denk dat wij zullen zeggen, kom op, hou nou een net vertoog, beschaafde mensen. Doe nou netjes. Maar dat is altijd de uitspraak van degene die aan de goede kant staat.
Nee, zeker.
Onlangs hadden we een interessante combinatie van mensen. Volgens mij was het op de Maasvlakte of zo, geloof ik, hè? En daar hadden ze eigenlijk niet zoveel verwacht. En meestal is dat ook zo. De gemiddelde demonstratie in Nederland, er komt bijna niemand. Die cultuur hebben we ook helemaal niet. Maar er stonden ineens best wel veel mensen. En er waren havenarbeiders. Maar er kwamen ook mensen van de politie die ze helemaal niet per se uitgenodigd hadden. Maar die kwamen wel.
Ja.
Dat zegt ook wel wat, volgens mij.
Ja, zeker. Maar ik denk als je naar Frankrijk kijkt, daar is het overduidelijk hoe labiel dat is. Hoe makkelijk dat tot een soort revolutionaire dynamiek kan leiden, denk ik. Waar mensen echt weer massaal zeggen, inderdaad, dat Arie net zei. Ik trek me niks meer van aan. Het is wel, ik ben er klaar mee gewoon.
Ja.
En dat is.
Kunnen die Fransen dat heel goed, hè? Die zijn dat gewend.
Maar je ziet wel dat de massa toeneemt. Hè? Toen Occupy voor het eerst was, dacht iedereen nog dat ze een idioot op een plein zit. Maar daar zag je natuurlijk dat er al heel veel onder de oppervlakte aan dit soort sentimenten. Nou, terecht ook, want het sentiment klinkt alsof het niet terecht is. Ja. Maar vergeten mensen en vergeten. Iedereen duidelijk te maken dat je ertoe doet.
Nou ja, voorbeeld uit Bildung. Hè? Network. De film uit 1976. Waarin een anchorman op the way down is. De ratings gaan naar beneden. In één keer toont hij zichzelf. Hè? Die nette anchorman wordt ineens boos. En in de boosheid krijgt hij steun. En de ratings gaan omhoog. Dat is 1976. Net heeft Ivan van Hoven in Broadway Network op de planken gebracht. En wat zijn de recensies? De tijdgeest perfect te pakken.
Ja.
De boosheid die wordt geuit, wordt in de zaal begrepen. En ik denk dus dat we dansen op de vulkaan. En dat we dus ons moeten voorbereiden op niet zulke leuke gesprekken. Minder aardig. Er komt wel eens een steen uit de straat. Dan gaat wel eens een auto in de brand. En wij zeggen dan, maar zo doe je toch niet. Dat zou mijn vertoog zijn. Dat staat niet in het trendrapport. Dat kan er niet in komen.
Nee, dat trendrapport vind ik niet zo belangrijk.
Maar je ziet daar alleen maar keurigheid.
Ja, zeker. Ja, je ziet weer de dementie van hoe gaan we iedereen weer voor dit karretje van de economie spannen.
Ja. Dat zijn precies maar het is een mooie, hè? Want Harry die gooit die steen in de vijver. Dus daar ben ik hem altijd zeer dankbaar voor. Want dat is ook een beetje zijn taak hier. Wat te doen? Wat moeten we gaan doen? Werk in 2019. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich weer gehoord, gevoeld, betrokken, gewaardeerd voelen?
Ja, kijk, volgens mij, als er echt de pleuris uitbreekt, dat kan zomaar, daar hoeven we niet zoveel te doen. Hè? Dat gebeurt en dan gaan we het beleven. Mocht er nog iets aan te doen zijn of te sturen vallen, hè? We zitten aan de goede kant, om te zeggen. Dus we proberen natuurlijk het in goede banen te leiden. Of laten we dan langzaam veranderen, of zodat we allemaal voorzichtig mee kunnen. Dat zou ik zeggen, luister naar mensen. En dat is. Ik denk voordat je aan collectieve doelstellingen toekomt, hoewel misschien ecologische rampen kunnen je ook weer misschien verenigen als de echte keer daar de pleuris uitbrengt. Dat je op die manier collectief op. Maar anders denk ik, als we nog een beetje doorsudderen, moet je dat suddermoment wat er nu nog is gebruiken om te vragen aan mensen, wat beweegt jou nou echt? En wie ben je? Dat hoeft niet een heel hip of belangrijk of fantastisch verhaal te zijn, maar gewoon terug voelen naar wat jij echt belangrijk vindt. En ik denk dat luisteren naar mensen is. En er is een even graven horen om een knaar iets, hè, die zegt behandel anderen. Ja, dat is een filosoof.
Ik zal het laten.
Behandel anderen zoals zij behandeld willen worden en niet zoals jij behandeld wil worden. Dat vind ik een mooi verschil. Hè. Golden Oldie van doe maar lekker. Zoals jij denkt dat het goed is, moet je een ander ook behandelen. Probeer nou eens te kijken hoe wil de ander behandeld worden en probeer daarmee te gaan, zodat je echt elkaar weer leert kennen en snapt wat iemand belangrijk vindt. En dan gaat het niet om een sterrenverhaal of een hip en glamorous ding. Want dat is natuurlijk weer het gevaar als iedereen naar zijn verhaal vraagt. Dan denkt iedereen, dan moet ik een fucking glossy Linda kunnen laten zien. Ja. Maar dat hoeft niet. Maar wel wat jij echt belangrijk vindt. En Als we ervoor klaar zijn om weer een collectieve of een coöperatieve samenleving te worden, dan zou ik het mooi vinden als mensen daar al instappen met een gevoel van zo wil ik aan deze coöperatie bijdragen of aan deze samenleving.
Ja, mooi. Eva-Lise, wat moeten we doen?
Ja, dat is een goede vraag. Want ja, we hebben het over de kanteling van hoge en lage inkomens en het werk wat daaraan verbonden zit. Echter is het nou eenmaal zo dat hoge inkomens, die hebben het voor het zeggen. Dus die kanteling, ja, die moet dan toch komen van de mensen die het uiteindelijk voor het zeggen hebben. En dat maakt dit verhaal zo lastig. Wat moeten we doen? Wat kun je doen? Ja, je begint heel terecht over gedrag inderdaad en het begrijpen van elkaar. Het tonen van empathie. En ik denk dat dat stap 1 is, maar eigenlijk ook de laatste stap. En misschien is dat ook alles wat nodig is. Misschien is er geen materialisatie nodig, maar waar we het eerder over hadden, socialisatie en het leren begrijpen van een ander. Het actief achterhalen van andermans motieven en die jouw eigen maken, zodat je niet alleen ziet dat iemand anders is als dat jij bent, maar dat je ook daadwerkelijk begrijpt, accepteert en waardeert dat anderen anders zijn dan jij.
Ja.
Nou, ik hoor het heel sterk wat jij zegt, Eva-Lise. Wij willen allemaal bijzondere levens leiden. Dat zet heel veel mensen onder stress. Terwijl we eigenlijk te weinig waardering hebben voor het gewone leven. En dat is het bijzondere karakter van het feit dat je elke zondag naar je grootouders of je ouders gaat.
Ja.
En dat je daar een punt van maakt. En dan kan ik wel zeggen, wat een kleinburgerlijk bestaan. Hè? Maar het is wel kwaliteit dat je dan altijd naar je ouders. Wij gingen altijd naar onze ouders op zondagmiddag om 4:00. Ja. En dan, ik hoorde een student, er schreef een student, ik heb niets bijzonders te vertellen. Omdat zij op internet allemaal bijzondere verhalen, zei ze, ja, ik heb een hond, maar ja, dat is zo'n beetje alles. Dus wat zal ik daar nou voor opheffen over maken? We maken elkaar volledig gestoord op dat punt.
Ja.
Je moet een bijzonder verhaal vertellen, maar een bijzonder verhaal kan ook heel gewoon zijn.
Dus het is een herdistribuering van normen en waarden.
Ja, zeker.
Ja, en het. En,
dat is wel moeilijk in één jaar, maar het is.
Het was wel, ja. Nou ja,
het is wel wat nodig.
We moeten ook zorgen dat we wat te doen hebben en waar we het over te kletsen hebben volgend jaar. Nou, ik vond het wel mooi. Ik was laatst op een congres en daar sprak Bram Bakker, een psycholoog. Leuke
psychiater,
man.
Ja.
Psychiater, geloof ik zelfs. Ja.
Zelfs,
ik ben een eenvoudige jongen, ik weet het verschil helemaal niet.
Psycholoog is een hele gewone man. Dat is
een psycholoog die ook arts is. Ik ben een bedweter.
Ja, en hij is ook nog uitgever. Ja. Oh, echt, die man doet heel veel dingen. Zo iemand die heel veel bijzondere dingen doet, dat je denkt, ach, hè, wie ben ik dan? Maar anyways, is een hele leuke, aardige man. En die had het over mindfulness. En die zei, weet je hoe ze dat vroeger noemden? Mindfulness. Vissen,
ja. Of breien. Dat je grootmoeder op de bank zat en zat te breien. En dan tik, 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 tik. En dan ging je volledig weg. En vissen is net zoiets natuurlijk.
En volgens mij, wie was er nou laatst? Oh ja. En mijn goede vriend van mij, die ik bijna elke week zie, omdat we gewoon dan met elkaar gaan eten. Dat is ook zo'n heerlijk klein burgerlijk ding waar wij heel blij van worden. Die was bij een lezing geweest en die zei, ja, als je kijkt wat apen doen, en daar zijn we natuurlijk niet zo heel ver vandaan, die doen 4 uur per dag doen ze wat. En de rest van de dag doen ze helemaal niks, liggen ze te slapen. Dus wij zijn gewoon te veel wakker. Wij moeten gewoon veel meer niks doen. Lummelen. Of slapen.
Nou ja, of dingen doen.
Uitstekend. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dat neem ik mij voor. Dus ik ga meer slapen en meer niks doen in 2019. Lijkt me uitstekende.
Nou, ik denk dat we een revival krijgen van de waarde van tijd. Als ik om mij heen kijk in de elite, zal ik maar zeggen, dan is tijd kennelijk het kostbaarste goed. Ik kom mee tegen dat goede vrienden afspreken over 5 weken. En dan ook nog het uur aangeven. Dat vind ik iets heel treurigs. Ja, over 5 weken zien we elkaar om 11:00. Terwijl je goede vrienden bent. Dat is vreemd, vind ik.
Dan moet je eigenlijk binnen kunnen.
Niks lopen. Doen weet ik ook niet zo. Maar het is ook een beetje. Het zijn ook dingen die je doet die we nu gewend zijn om niks doen te noemen. Dus dingen die nu waardeloos lijken. Terwijl wij spreken naar je ouders gaan om 4:00 op zondag. Dat vinden veel mensen dat misschien al zeggen. Ja, we moeten ook andere dingen doen of zo. Maar dat is natuurlijk.
Ik ben druk. Ja.
Ik kom uit het dorpje in Friesland. Mag ik het niet altijd vertellen, maar dat ga ik nu eens doen.
Je mag het vertellen.
Houd het midden. Dat is een dorpje waar mensen dit nog elke dag doen. Hè? Mijn moeder is helaas dit jaar overleden. Maar die woonde daar nog. En wat daar bijvoorbeeld niet in gaat. Het is een schitterend dorp, ligt aan het IJsselmeer. En de mensen, dus de schitterende natuur. Wat ze altijd een beetje moeilijk vinden is dat er sommige stukken zijn aangewezen als natuurgebied. En dan mogen ze nu niet meer wandelen. En, dus dat is allemaal beschermd. Maar dan komt er wel zandindustrie. Voor de kust. Stond pas in de Volkskrant een stuk over. Vlak voor de kust, midden in het IJsselmeer, komt een groot eiland. Omdat er industriezand moet worden gevonden. Er schijnt een tekort aan te gaan. Veel geld mee gemoeid. En dat kan in dat gebied ineens wel. Hè? En dan verlies je mensen die gewoon elke dag goede dingen doen. Die zondag om 4 uur naar moeder gaan. Die elkaar helpen. Hè? Want het is, ja. Ik zei vertel, mijn moeder is dit jaar overleden. En dan zijn wij als kinderen hier in het westen. God, we moeten daar naartoe. Het gras maaien, dingen hebben. Want anders loopt alles uit de hand. En er is daar één buurjongen die deed het altijd voor haar. En die doet het nog steeds. Die zegt, weet je, jullie komen het weekend weer. Maar ik doe dan al even het gras maaien.
Ja. Ja.
En dat is zoveel meer waard.
Dan. Ja, dat tegenwoordig noemen we dat de participatiemaatschappij, toch?
Ja.
Ja.
Maar goed, daarmee ben ik ook een lul die ook alleen in het weekend dan weer komt. En denkt, oh fuck, moet ik dat nog doen? En daar wordt het gewoon gedaan door mensen die echt nog als een collectief. Hè, dus ook wel wat, er zijn ook wel dingen tegenin te brengen. Dat gaat niet om, hè, maar dat collectief zijn we wel vergeten. Dat is wel, dat is wel mooi dat we dat hier concluderen.
Ja. Lieve mensen. Dit gesprek is natuurlijk veel te kort. Dat snappen jullie wel. Maar dat is ook een waardering voor het gesprek. Want dat betekent dat het ergens over ging. Harry, dank je wel voor de steen. Je mag nog niet weg, hè, want je blijft nog gezellig voor de volgende spreker. Dus ik ben heel benieuwd welke volgende stenen aan ziet komen. Soort stenen, die kunnen we niet vaak genoeg krijgen.
Maar weten we nou hoe we werken in 2019?
Nee, joh. Nee. Maar daar gaan we volgend jaar weer iets van 80 afleveringen over maken.
Nou ja, dus ons soort werk weten we het eigenlijk wel van. Hè? Meer individueel, meer onszelf ontwikkelen. Meer naar je plezier luisteren. Je passie volgen. In elkaar geïnteresseerd. Dat klopt allemaal wel. Maar de sociale vraagstukken die komen terug. En die komen op een manier terug waar we ons over zullen verbazen, omdat we heel lang blind zijn geweest voor de sociale dimensie. Ja. Het economische voorop, het sociale ach.
Mooi. Mag ik je bijzonder bedanken. En om met Mart Smeets te spreken, dat doe ik lekker toch. Eva-Lise Jansen en Sybren Houtman, dank jullie wel allebei dat jullie waren. En Harry blijft lekker hangen. We praten straks verder.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
In de studio aangeschoven, dwars door de files zich geworsteld. En daarvoor natuurlijk zeer gewaardeerd. Radboud van Hal van de Human Capital Group bij People Power. En Harry Starre is nog steeds mijn co-host. We kijken vooruit naar 2019. En dat doen we al een tijdje. Dit is aflevering 4, denk ik zo'n beetje. Ja, het vierde uur van People Power. HR, Human Resources. Mogen we het eigenlijk in 2019 nog zo wel noemen? Want iedereen heeft het altijd over die naam. Hè? En ik hoor eigenlijk nooit iemand zeggen, ja, dat is een uitstekende naam. Moeten we het misschien eens een keer anders gaan noemen, Radboud?
Nou, goedenavond. Dit is wel typisch een HR-discussie om het altijd te hebben over de naam. En over wat doen we nou en waar zijn we nou mee bezig? Ik zou het gewoon hebben over hoe ga je fatsoenlijk om met je personeel en hoe gaat je personeel goed om met zijn manager. Want ik denk dat er eigenlijk, als je kijkt diep en analyseert wat er gezegd wordt, dan is er gewoon een diep verlangen om een fatsoenlijk gesprek te hebben tussen de medewerker en de manager. Ja, en dan kan je dat de Human Relation Manager noemen of Chief Happiness Officer. Maar ik geloof daar niet in. Laten we het gewoon of een personeelsadviseur noemen of afdeling personeelszaken.
Gaan we terug.
Gewoon terug. Het is in ieder geval, zij is moeten zorgen voor een context in het werk waar mensen gewoon goed kunnen werken en een beste prestatie kunnen leveren. Uiteindelijk gaat
maar
het
ik hoor je ook gelijk zeggen, het gesprek tussen medewerker en leidinggevende, twee kanten op. Hè? En je zegt niet voor niks ook dat een medewerker op een normale manier met zijn leidinggevende moet omgaan.
Ja, dat klopt. Volgens mij gaat het echt over, en daarom noem ik dat ook het verlangen. Het verlangen van zowel de medewerker als de manager om gewoon een goed gesprek te hebben over hoe gaat het hier? Hoe zorgen dat we een goede prestatie met elkaar leveren? Want zowel de manager wil dat als de medewerker wil dat. En dat hebben we de afgelopen 20 jaar geïnstitutionaliseerd met allerlei beoordelingscycli en moeilijke formulieren en nog meer formulieren. En dat zie je natuurlijk nu de trend dat eigenlijk iedereen dat formele gesprek aan het afbreken is. Maar is daar dat al iets in terug? Is er al terug dat ik noem dat gewone, goede gesprek over van hoe gaat het met je en wat heb je nodig om beter te presteren? En andersom ook van beste leidinggevende, wat wil je graag dat ik doe. Want ik wil graag ook voldoen aan de wens die jij hebt.
Ja, en zo simpel is het dan.
En zo simpel is het. En we hebben dat heel moeilijk gemaakt de afgelopen 30 jaar. En met de trends die we zien van agile werken, iedere dag een dagstart, hoe sta je erbij, een check-in. Dan zie je eigenlijk dat dat weer terugkomt. Alleen wat we dan weer doen, dus schieten we weer af en toe door in het institutionaliseren van dat moment. Omdat we ook wel een beetje bang zijn om dat echte gesprek aan te gaan.
Ja, ja. En dan wordt er tijdens de dagstart gezegd, ja, maar we hebben een kwartier. En als er dan toch iets gebeurt wat, wat van waarde is, ja, nee. Nee, we hebben een kwartier. Sorry. Ja. Sorry, Jeanne.
En iedereen moet zijn, zijn woordje doen. Ook degene die er gewoon fluitend naar binnen loopt. Maar even aandacht voor degene die een lastige avond heeft gehad. Of gewoon te lang in de file stond. Zoals ik. Ja. Dat is vaak heel belangrijk.
Ja, hoe gaat het met je, Radboud?
Dankjewel, Glenn. Het gaat heel goed met, gaat heel goed met me. Als ik hier zo zit, dan is het natuurlijk gewoon weer gezellig.
Ja, ondertussen komt Jeroen Buescher even binnen te vallen. Ja, het is een zoete inval hier. Hey, Jeroen. Hey, Jeroen. Deed je een rare man nou nu, Jeroen, of niet? Jeroen, dan hoor je het over straks in het volgende uur. Hij is die mijn co-host. Maar die trekt zich, net zoals je dat eigenlijk zou moeten doen, van conventies totaal niets aan. Wordt dat het jaar dan? Harry, hoe zie jij dat? Wordt het jaar van 2019 dat we de opsmuk eraf halen? Dat het weer over de echte dingen gaat?
Nou, ik denk dat we de grenzen van efficiëntie bereiken. En dat we eigenlijk zien hoeveel nadelen die drive heeft. Dus de ironie, ik heb het zelf toen ik directeur was van de Baak mee mogen maken. Dat mensen, dat we zoveel waste, zal ik maar zeggen, tijdverspilling uit de organisaties hadden geduwd. Dat ze dan voor veel geld naar de Baak kwamen om daar 2 dagen de ruimte te hebben om elkaar weer te ontmoeten. Dat is eigenlijk treurig. Dus, en dan gingen mensen door de duinen wandelen omdat ze daar niet toe kwamen. Dat tegen hoge vergoeding. Terwijl vroeger men nog wel eens met 1 bil op het bureau ging zitten en een middag verdeed met elkaar doorpraten. En dan aan het einde van dat, die middag zei, verdomme, we hadden wat moeten doen. Nou ja, morgen maar extra daartegen aan. Die efficiency drive, die heeft waarde uit de organisatie geduwd. En nou krijgen we een enorme hunkering naar de terugkeer naar waarden. Waardegedreven organisaties. En dat komt omdat die efficiency waarde wegduwt. Als ik alleen op de tijd let en niet zie dat mijn buurman ziek is. En wel mijn hand opsteek, maar ja, wel in het voorbijgaan, want ik moet naar de auto. Dan verlies ik waarde, maar ik ben heel efficiënt. En dat is de tragiek. En je ziet heel vaak dat die afdelingen. Ik ben altijd achterdochtig. Als de personeelsafdeling groot is, dan is er kennelijk een mensprobleem. Als de afdeling marketing heel groot is, dan is er een marktprobleem. Want anders zijn die afdelingen niet zo groot. Dus je moet gewoon kijken naar wat is het meest uit de hand gelopen. En dan kun je ongeveer zien wat de ellende is. Dus als je bij de HRM-afdeling ziet dat die heel groot is, dan klinkt dat aandachtig, maar het is eigenlijk. Dan moet je zeggen, if it's this big, what the hell is the problem? Dus ik ben erg van die Eckhart Winsen school, dat mensen die zelf aandacht voor mensen hebben wel wat steun verdienen van een afdeling. Maar dat ze uiteindelijk natuurlijk dat mensenmanagement zelf moeten doen. En dat er wat mensen rondlopen die experts zijn. Zoals je dat met het juridische hebt en met het financiële. Maar dat uiteindelijk de mensen zelf dat moeten creëren. Maar als die afdelingen ook taken gaan overnemen en strategisch actief worden. En dan zie ik voor me de man die thuis komt, de ouderwetse vrouw. En dan zegt die vrouw, hè, dat is een ouderwetse relatie, dus ik ben echt niet achterlijk. En dan zegt die vrouw, wat is met jou gebeurd? En dan zegt hij, ja, ze hebben het beste uit me gehaald. Want dat zeggen managers zonder enige schaamte. Wat is mijn grootste taak? Het beste uit de mensen halen. Alleen al het feit dat je niet hoort wat je zegt. Het beste uit mijn mensen halen.
Maar Harry, ik hoor het mezelf ook wel zeggen.
Ja, ik ook.
Want het is ook en ik bedoel het niet zo. Nee, en iedereen weet dat wel. Maar ik ga mezelf ook corrigeren. En dan merk ik, eigenlijk hebben we daar niet zulke handige taal voor gewoon. Ja, wat wil je nou eigenlijk, toch?
Ja.
Want je wil dat mensen in hun werk kunnen doen wat ze belangrijk vinden. Energie geven, maar ook energie voor terug. Maar moet je kijken hoeveel woorden ik al nodig heb. En dan ben ik best goed met woorden.
En mensen die aan het eind van de rit afgedraaid, uitgeleefd, opgedraaid, helemaal aan het einde, dan krijgen ze ook nog vaak te veel geld mee, want ze kunnen niet meer. En dan geven ze het door aan de kinderen die er te weinig van hebben. Dus dan zeg je, wat is er toch aan de hand met ons? Wat is er aan de hand?
Nou, Radboud, of jij dat
wel
oplossen.
Dat wel even oplossen. Dat is een hele goeie.
Doe jij daaraan mee?
Nee, ik heb nul HR-mensen zelf in dienst voor mijn eigen, voor mijn eigen mensen. Dat gaat erover. En dat bedoel ik, het is zo simpel. Als je 's ochtends op je werk komt, gewoon even goeiemorgen, even koffie drinken en even inderdaad met een halve bil op het bureau zitten. Want inderdaad, wat is het meest kostbaar? Het is tijd. En even vanuit lean denken is dat tijd. Je mag geen tijd verspillen. Maar vanuit wat is heel kostbaar, ook voor mensen, besteden 2 maandsalarissen aan een vakantie om op het strand te liggen. Terwijl je eigenlijk, als je gewoon kijkt naar van, als je heel zorgvuldig met je tijd omgaat, dan zeg ik ook, het is levenstijd. Hè? Werktijd bestaat niet, privé-tijd bestaat niet. Het is levenstijd en vul die tijd nuttig in. En ik ben echt geen voorstander van de hele dag lanterfanten, maar echt de ambitie van mensen is, mensen willen gewoon een goede prestatie leveren. Dat zit in ze. Want waarom zouden ze anders 's ochtends komen om 8:30 op hun werk? Dus dat zit in ze. En hoe zorg je dat het goede leveren van dat goede, hoe zorg je dat je dat faciliteert? En dat is een HR-onderwerp. Maar ik denk dat dat veel meer een leiderschapsonderwerp is, of een leidinggevende onderwerp. En soms, dat klopt, soms zijn we het niet met elkaar eens. En dan heb je andere gesprekken. Maar dat gaat ook over heel zuiver, goed formuleren van, dit zie ik en ik wil dat dat op een andere manier gaat. En mensen vinden dat in de eerste instantie helemaal niet leuk. Maar op het moment dat ze daar 2 uurtjes over nagedacht hebben, zeggen van, hé, daar zat iets in. En
zijn zeg je daarmee, we zijn te lief tegen elkaar? Nou, 2019 wordt het jaar dat we minder, nou ja, want het is een valse liefde. Hè? Want het is valse eigenlijk liefde. Gewoon niet durven. Het is gewoon een soort angstig communiceren, in plaats van dat je gewoon zegt, Harry, ik wil dat je gewoon vragen stelt. Jij met je meningen de hele tijd, dat is niet waar hoor. Maar ik geef het even als voorbeeld.
Ja, dat zou
Ja. Nee, maar ik zeg altijd, luisteren is veel belangrijker dan je mening naar voren duwen. En gewoon luisteren naar wat een mens zegt. En luisteren doe je met je hele lijf. Hè? Dus vanuit je ogen, maar ook wel je taal die je gebruikt. En als je daarop let als manager, dan zie je of iemand goed in zijn vel zit of niet goed in zijn vel zit. Let om uiteindelijk een prestatie te leveren waar je met elkaar blij van wordt.
Maar wat is wel grappig, hè? Want ik hoor Harry zeggen, ik ben fan van Eckhart Winsen. De primaire mensrol, zeg maar, het verantwoordelijkheid van die relatie tussen de organisatie en de medewerker, die ligt bij de leidinggevende. Maar ja, daar is altijd wel debat over. Hè? Want er zijn genoeg HR-clubs die ik langs heb zien komen van die lees. Die zeggen, ja, wij faciliteren alleen maar. Je hebt er ook die zeggen, nee, wij stappen in dat gat. Want die leidinggevende, die kan er geen barst van. Wat denk jij, Radboud? Welke van de twee scholen ben je?
Ik las even ook de voorbereiding hierop een redelijk recent onderzoek, waar ze 5 jaar lang HR-afdelingen gevolgd hebben. En als je dan kijkt wat die HR-afdelingen aan het doen is, Ulrich model erbij en we willen graag strategisch partner zijn. Maar gemeten over 5 jaar zie je eigenlijk dat hun strategisch partnership helemaal aan het afnemen is. En dat zij daar waar ze dat eerst echt heel veel tijd aan besteden, dat nu nog maar 30% van hun tijd is. Men is simpelweg bezig met procedures, zorgen dat de data op orde is. Want de manager, die dat gesprek niet wil voeren, die wil eerst data hebben. Hoeveel ziekteverzuim, hoeveel mensen heb ik, hoeveel mannen, vrouwen, en welke leeftijdscategorie. Om vervolgens dat gesprek helemaal niet te voeren. Maar daarmee is de HR-afdeling inmiddels een soort,
die wordt een beetje bezig gehouden.
Een soort verpleegkundige die bezig is met de administratie voeren, in plaats van daadwerkelijk die aandacht geven aan daar waar het over gaat. En als de manager niet in staat is, dan moet je misschien de manager vervangen. Of misschien daarvoor kan de HR-persoon helpen om die manager het gesprek wil te voeren. Maar als hij het echt heel eng vindt, dan denk ik dat hij gewoon een inhoudelijke rol weer moet pakken.
Dat is een prachtig boek uit van Kramer, de antropoloog. Mm-hmm. En die zegt dat in onze westerse samenleving wij zo rijk zijn geworden, we zo goed zijn, dat we ons kunnen permitteren dat 40% van de banen bullshit is.
Ja.
En dat mensen doodmoe thuiskomen en dan zeggen tegen hun partner, ik heb geloof ik niks bereikt en heel veel tegengehouden en overleg. Ja. Ik moet er ook een notitie over schrijven. Ja. En dat er een soort tragiek is, we zijn met z'n 6 en we bereiken niks. En ik had het alleen misschien gekund. Maar het lukt ons met z'n 6 zeker nooit.
Nee, dat is
vreemd soort van.
Dat is omdat je de relatie die er is tussen HR en de leidinggevende en de medewerker probeer je weer te institutionaliseren. En je denkt dat het een soort productiemiddel is. Hè? We begonnen met human resources. Resources, bronnen. Alsof het een productiemiddel is. Dus dat moeten we gaan meten. Hoeveel koekjes bakken we? Hoeveel deeg moet erin? Hoeveel suiker? En hoe snel kan die over de lopende band? En dat is eigenlijk de vraag die we aan HR stellen. En is dat, draagt dat waarde?
Ja.
En dan heb ik het ook niet alleen maar over waarde van mensen. Hè, wat ik jou toen straks hoorde zeggen. Maar heeft het ook waarde voor de investeerder, de aandeelhouder? Heeft het waarde voor de mens die erachter zit? En heeft het uiteindelijk ook waarde voor de klant? Want zo'n organisatie staat voor een klant of voor een patiënt. Heeft het daar waarde voor? Dus heb je echt je mechanismen zo ingericht dat je waarde creëert langs die drie lijnen. Voor je klant, voor je eigen medewerker en voor je investeerder.
En dan verstaan we dat woord waarde bijna altijd als geldswaarde. Monetair. Dus heel vaak verwort dat tot, maar wat levert het op?
Ja.
En dan zeg je, wat levert het op? Het levert kwaliteit van samen zijn. Dat is mij te vaag. Dat is mij, ik wil weten. En dan wordt er heel erg gerekend aan dat, wat het oplevert. En dan rekenen we heel vaak door. En dan zeggen we, het levert minder op dan gehoopt, maar meer dan gevreesd. Want dat is ongeveer de uitkomst van al dit soort berekeningen. En dan wordt er gezegd, we moeten er harder tegen. De uitspraak is altijd, we moeten er harder tegenaan.
Ja. Ja, en dat, kijk, dat de aandeelhouder zijn waarde rekent naar euro's of naar dollars, die snap ik.
Ja.
Alleen het gaat over die balans. Want als je uit die balans gaat en alleen maar op die aandeelhouderswaarde gaat, dan gaat je de waarde voor je medewerker en voor je klant, die gaat eronder door. Nou, we zien het bij de banken waarin die klant weg was, die medewerker ook weg was en je naar de aandeelhouder gaat. Maar je ziet het in meer bedrijven. En het gaat juist over die balans en kun je dat sturen, zodat dat je de waarde op een andere manier vertaalt. En daar ga ik weer terug naar die medewerker. Die wil gewoon een goede prestatie leveren, want die snapt dit ook wel diep in zijn hart. Die wil een goede prestatie leveren. En hoe faciliteer je dat? Want dat is de waarde volgens mij voor de medewerker.
Ja, en een beetje lol hebben ook toch?
Ja,
ook gewoon lol. Die wil gewoon
lol, onderdeel zijn van een systeem.
Je staat in jaarverslagen niet. We hebben ervoor gezorgd dat 26 kinderen naar voetbal kunnen, omdat hun vader hier werkt en goed verdient. Ik bedoel daarmee, dat is natuurlijk waardecreatie net zo goed. Hè? Dat allemaal.
En wat dacht je van al die mensen die van de straat af zijn?
Ja, want wat voor ellende halen ze anders uit, Glenn?
Hou op, schaam. Als ik een tijd niks te doen
nou,
heb.
Het ergste wat mensen, vraag maar aan mensen wat ze het meeste vrezen hebben. Dat is verveling. Verveling is het allerergste. Als je tegen iemand zegt, ik heb de dag niks gedaan. Dat zou onverdraaglijk zijn. Wij hebben elkaar aangepraat dat verveling iets slechts is. Hè? Kinderen mogen zich niet meer vervelen.
Ja?
Jij mag je niet vervelen. Je voelt je schuldig na verveling. Dus we gaan misschien wel verkeerde dingen doen om verveling te vermijden. Kan jij je goed vervelen? Want ik moest een vraag stellen, Glenn.
Ja, wat goed van jou.
Ja, nu probeer ik het te doen.
Wat fijn dat je hebt een goede prestatie geleverd trouwens.
Ja, ja. Maar ja, kan jij je goed vervelen?
Ja, ik kan me heel goed vervelen. Ja, ja? Ik kan heel goed lummelen, landen. Het zit er ook weer aan te komen. Dus ik heb morgenavond nog een uitzending en daarna heb ik leegte.
Ja.
Ik heb me overigens wel voorgenomen om te schrijven aan mijn boek. Maar het kan best zijn dat het niet lukt.
Er stond John Nervens, hij is dood, van de ABP. Die had in zijn Outlook-agenda staan lummelen, geloof ik. En toen had de ondernemingsraad, die was erachter gekomen wat die man verdiende. Want het stond ook in de krant, veel geld. En toen hadden ze gezegd, is die man niet te duur om te lummelen? En toen heeft hij dat voor de ondernemingsraad moeten uitleggen. Hij zei, als ik lummel, dan denk ik na over de toekomst. Dan praat ik met mensen. En toen zei ze, dat is eigenlijk best belangrijk. Maar hij zei, ik hoor heel goed wat u zegt tegen de ondernemingsraad. Ik ga het anders noemen. Dus hij noemt dat strategische heroriëntatie. En dat stond dan in zijn agenda, hè, 2 uur strategische heroriëntatie. En toen zei de volgende ondernemingsraad, die had ook weer in Outlook gekeken, en die zei, even een vraag, kritische vraag aan de directeur van ABP. Besteedt hij niet wat weinig tijd aan strategische heroriëntatie? Gelet op de problematiek waarvoor dit bedrijf staat. En toen zei hij, u heeft gelijk, daar moet ik veel meer tijd in steken.
Ja, 4 uur.
4 uur.
Ja, 4 uur. Nog meer tijd, ja.
Hey, wat ik altijd mooi vind, hè, als we het hebben met mensen in onze uitzendingen over hun vak of over wat er moet gebeuren, dan zijn er altijd weer ideeën over hoe het allemaal anders en beter kan. Waar gaan we mee stoppen? Want weet je wat het leuke is? Als je ergens mee stopt, hou je heel veel tijd over. En dat is nou net wat we volgens mij waar we achter kwamen. Nou ja, ja, gewoon.
Of als samenleving.
Nou, met, als we nou kijken naar al die HR-types. Hè, we zitten in het HR-halfuurtje. Want ja, Bart Buiten is niet voor niks van de Human Capital Group.
Nou ja, beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, die zullen allemaal moeten stoppen. Dat
die stoppen,
heel
die stoppen.
Dat voel je, de tijd is nu aan het keren. Daar stoppen we mee.
Ja.
En we krijgen,
dat scheelt een hoop tijd.
Dat
hè?
Scheelt een hoop tijd. En dan krijgen we zoiets als ratings. Dat heeft weer een nadeel hoor. Maar dat je voortdurend elkaar ratings geeft. En dat geeft het volgende nadeel. Dat mensen, als je niet oppast, suicidaal worden als hun rating daalt. Hè, want dan krijgen we inmiddels last van, ik kom uit de wc op Schiphol en dan moet ik een smiley intikken.
Moet je
intikken.
Zeggen of je het
Nou ja, ons probleem is natuurlijk dat we geen maat kunnen houden. Ik niet, jij niet, maar wij niet. We kunnen geen maat houden. We hebben een goed idee. En dan gaan we dan weer veel te ver mee. Vind je niet?
Ja.
Dat, Bout? Ja, het moet een vraag zijn. Hè?
Ja, het was niet echt een vraag. Ook, ja. Jij vroeg, waar
mag ja zeggen.
Waar stoppen we mee?
Ja.
Ik denk dat de cyclus zoals we dat kennen van de afgelopen 20 jaar, die zie je echt afbouwen. En tegelijkertijd is er wel weer behoefte. Ik draai het altijd om op mijn werk. Van, het is niet een beoordelingsgesprek, maar het is een waarderingsgesprek. En alleen al de taal, door om een andere manier de taal te gebruiken, gaat over van wat zie ik, wat goed gaat.
Ja.
En daar springt mijn waardering voor uit. Want toch, dat beoordelingsgesprek, iedereen loopt er toch een beetje met klamme handjes dat gesprek in. Van oeh, wat gaan ze vandaag zeggen? Ook als iemand een topprestatie heeft geleverd. En op het moment dat je het een waarderingsgesprek noemt, dan lopen mensen daarna echt gelukkig naar buiten. En dan gaan ze twee keer zo hard werken.
Ja.
En tuurlijk heb je af en toe een slecht nieuwsgesprek. Want er zijn ook nog wel een paar mensen die het echt de kantjes eraf van aflopen. Maar ook dat kun je gewoon. En ik noem dat dan weer het waarderingsgesprek. Of ik noem dat het echte gesprek. Ga dat gesprek aan. En dat is niet zozeer een HR-taak, maar het is echt een leidinggevende taak.
Ja.
Als leidinggevende, hoe ga je dat echte gesprek weer...
En bijvoorbeeld een lijstje met mensen die te hard werken, waar gewoon goed mee gepraat gaat worden.
Ja, die heb ik ook.
En dat je niet zegt, dat is toch mooi meegenomen, dat hij straks aan een hartaanval overlijdt. Dat is pech, maar in de tussentijd hebben we toch wel harde werken.
Ja, en daar zie je wel dat van waarom werk je hard? Hè? Wat is de onderstroom? Wat is de echte drijfveer?
Werk jij hard?
Ik werk veel en ik probeer zo effectief mogelijk te werken.
Ja.
Anders komt het eten binnen.
Daar waar het helpt om harder te werken, werk ik hard.
Ja?
Maar soms helpt het ook niet. Ik sprak laatst met, ik zit toevallig ook met een raad van toezicht.
Ja.
De nieuwe directeur, ik zei van, je moet niet veel harder gaan werken, maar je moet op een andere manier gaan werken. In plaats van dat je denkt, doe het al het werk wat ik eerst deed en ik ga daar nog deze leiderschapstaak bij pakken. Van, zorg dat je heel goed kijkt wat je doet en doe alleen die dingen waar je echt voor...
Ik ben coach ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, het wordt tijd dat jij eens beter je best gaat doen. Nog nooit. Weet je waarom? Als je tot potverdikken me zoveel geld over hebt om met iemand te praten over je werk, dan werk je al hard genoeg. Want dan ben je zo met dat werk bezig. Dan denk ik, dat zal het probleem. En dat is bijna nooit het probleem.
Maar ik denk dat coachen, ik denk dat iemand die koopt eigenlijk tijd.
Ja,
wat je zei, aandacht. Wandelen door de duinen. Ik koop tijd en aandacht. Want de waardering, hij krijgt het niet van de aandeelhouder, want 10% te weinig omzet of whatever. Dus hij zoekt ook waardering.
Ja.
En hij zoekt een klankbord. Een veilig klankbord waarvan hij weet, als ik het daar tegen vertel, dan verdwijnt dat straks met die mooie wind in de duinen.
Ja.
Maar het is wel gedeeld. En daardoor is het ook draagbaarder geworden.
Ik denk dat het is.
Vanuitgaande dat het heren zijn en dames op niveau. Want ze kunnen jou betalen.
Ja.
Ik hoorde laatst iemand die had er een mooie afkorting voor. En daar ben ik meestal niet zo'n fan van afkorting. Maar deze vond ik wel briljant. Want die zei eigenlijk, als je wil veranderen.
Ja.
Of als je dingen anders wil doen. Laat ik het even zo even zeggen. Dan moet je natuurlijk nieuwe dingen verzinnen. Maar je moet eerst zooi oplossen.
Zooi.
Shit of yesterday.
Ja, ja.
Want als je dat niet doet.
Ja.
Hè, dus als je de rommel niet opruimt eerst.
Ja.
En ik denk dat ook. Nou ja, dat zou in ieder geval mijn tip voor alle luisterende HR-mensen zijn. Ga nou eens even heel goed kijken naar wat je allemaal in elkaar hebt gesleuteld de afgelopen jaren. En draai er gewoon een paar de nek om. Waarvan je gewoon van iedereen hoort. Ik gebruik het niet. Ik vind het stom. Het is lelijk. Ik heb er niks aan. Het kost me alleen maar tijd. En dat is heerlijk volgens mij. Want je hoeft er niks aan te doen. Je hoeft er namelijk alleen maar te zeggen, we doen het niet meer. Nee. Je moet uit de lucht halen dat portaal waar niemand meer komt. Of dat intranet of die app of weet ik veel wat allemaal. Gewoon mee ophouden. Rommel opruimen.
En dan zou het goed zijn als de afdeling marketing zegt, die klanten, daar hebben we alleen maar verdriet van. Zij worden ook niet gelukkig.
Stoppen we ook mee.
Stoppen we mee, doen we niet meer. Daar stoppen we veel te veel energie in en eigenlijk heel veel verdriet.
Ja.
Ja, en wat je dan ziet, ook op het moment dat je daar zegt, we stoppen ermee, ook met klanten. Dat die klanten dan op dat moment realiseren van, oh, maar er zat heel veel waarde in.
Ja.
En op dat moment krijg je juist een nieuwe relatie met die klant.
Heb jij dat niet gehad met een vriendin? Dat ze vriendin zei, maak het uit. Dat je dan meteen zei, ho, dan moeten we eens goed praten.
Nou, nu heb ik al sinds 1991 een relatie met dezelfde vrouw. Dus,
je moet je toch wel iets herinneren van de tijd daarvoor?
Die herinner ik me wel. Maar ook, dit is wel een recent voorbeeld dat je inderdaad bij een klant zegt van, kijk, we hebben al deze afspraken echt in een telefoonboek aan een contract met regeltjes, nog regeltjes en alle juristen en compliance of ze risk of ze hebben naar gekeken. Ik zeg, ja, maar het levert mij niet op en ik denk ook niet dat ik de waarde toevoeg bij jullie. En op dat moment zie je dat er ruimte ontstaat om vervolgens over dat contract te spreken van hen, hoe gaan we wel waarde creëren? Want dan gaat het wel weer over waarde voor de klant, waarde voor, uiteindelijk ging dit over outplacement, waarde voor de outplacement kandidaat. En waarde voor ons. En dan kom je weer op die driehoek tussen waarde voor die aandeelhouder. Want uiteindelijk was de financiële waarde niet goed genoeg. Waarde voor mijn medewerker die denkt van ja, maar ik werk hier, maar het verdient niks. En waarde voor je klant. Ja. Die ook zoiets heeft van, ik wil wel iemand die echt gefocust is op wat wij willen oplossen hier.
Mooi.
Heren, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor dit leuke gesprek wat alle kanten opvloog. En dat is volgens mij de basis van een goed gesprek. Dat het niet al te gestructureerd is. Want dat betekent dat het een echt gesprek was. Dankjewel Radboud van Hal van de Human Capital Group. En natuurlijk mijn fijne co-host. En volgend jaar ook gewoon weer host van het programma Leading People Power, Harry Starre. Dank jullie wel.
Dankjewel, Glenn.